Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen dat op Psalm 111, de eerste twee versen. Looft halleluja, looft de Heer. 111 vers 1 en 2. Zal worden voorgelezen in Jozua 4. Ik herhaal Jozua 4, maar eerst wordt u een gedeelte gelezen uit de belijdenis van onze kerk en wel uit de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 20. Artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis.
God heeft zijn rechtvaardigheid en barmhartigheid bewezen in Christus. Wij geloven dat God die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn zoon gezonden heeft, om aan te nemen de natuur in de welke de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonden door zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn zoon, als hij onze zonden op hem gelegd heeft en heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons die schuldig en der verdoemenis waardig waren, voor ons gevende zijn zoon in de dood door een zeer volkomen liefde en hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Jozua 4. Het geschiedde nu, toen al het volk geëindigd had over de Jordaan te trekken, dat de Heere tot Jozua sprak, zeggende: neemt gij lieden u 12 mannen uit het volk, uit elke stam 1 man, en gebied hun, zeggende: neemt voor u lieden op, van hier uit het midden der Jordaan, uit de standplaats van de voeten der priesters, en bereid 12 stenen, en brengt ze met uw lieden over, en stelt ze in het nachtleger, waar gij deze nacht zult vernachten. Jozua dan riep die 12 mannen, die hij had doen bestellen van de kinderen Israëls, uit elke stam 1 man. En Jozua zeide tot hen: gaat over voor de ark des Heeren uw Gods, midden in de Jordaan, en heft u een ieder 1 steen op zijn schouder, naar het getal der stammen der kinderen Israëls, opdat dit een teken zij onder uw lieden, wanneer uw kinderen morgen vragen zullen, zeggende: wat zijn u deze stenen? Zo zult gij tot hen zeggen: omdat de wateren van de Jordaan zijn afgesneden geweest voor de ark des verbonds des Heeren, als zij toog door de Jordaan, werden de wateren van de Jordaan afgesneden. Zo zullen deze stenen de kinderen Israëls ter gedachtenis zijn tot in eeuwigheid. De kinderen Israëls nu deden alzo, gelijk als Jozua geboden had. En zij namen 12 stenen op, midden uit de Jordaan, gelijk als de Heere tot Jozua gesproken had, naar het getal der stammen van de kinderen Israëls. En zij brachten ze met zich over naar het nachtleger en stelden ze al daar. Jozua richtte ook 12 stenen op midden in de Jordaan, ter standplaats van de voeten der priesters, die de ark des verbonds droegen. En zij zijn daar tot op deze dag. De priesters nu, die de ark droegen, stonden midden in de Jordaan, totdat alle ding volbracht was, hetwelk de Heere Jozua geboden had het volk aan te zeggen, naar al wat Mozes Jozua geboden had. En het volk haastte zich, en het trok over. En het geschiedde, als al het volk geëindigd had over te gaan, toen ging de ark des Heeren over, en de priesters voor het aangezicht des volks. En de kinderen van Ruben en de kinderen van Gad, mitsgades de halve stam van Manasse, trokken gewapend voor het aangezicht der kinderen Israëls, gelijk als Mozes tot hen gesproken had. Omtrent 40.000 toegeruste krijgslieden trokken ervoor het aangezicht des Heeren ten strijde naar de vlakke velden van Jericho. Te dienzelfde dagen maakte de Heere Jozua groot voor de ogen van het ganse Israël. En zij vreesden hem, gelijk als zij Mozes gevreesd hadden al de dagen zijns levens. De Heer dan sprak tot Jozua, zeggende: gebied de priesters die de ark der getuigenis dragen, dat zij uit de Jordaan opklimmen. Toen gebood Jozua de priesters, zeggende: klimt op uit de Jordaan, En het geschiedde toen de priesters, die de ark des verbonds des Heren droegen, uit het midden van de Jordaan opgeklommen waren, en de voetzolen der priesters afgetrokken waren tot op het droge, zo keerden de wateren van de Jordaan weder in hun plaats, en gingen als gisteren en eergisteren aan al haar oevers. Het volk nu was de tiende der eerste maand uit de Jordaan opgeklommen, en zij legerden zich te Gilgal, aan het oosteinde van Jericho. En Jozua richtte die 12 stenen te Gilgal op, die zij uit de Jordaan genomen hadden. En hij sprak tot de kinderen Israëls, zeggende: wanneer uw kinderen morgen hun vaders vragen zullen, zeggende: wat zijn deze stenen? Zo zult gij het uw kinderen te kennen geven, zeggende: op het droge is Israël door deze Jordaan gegaan. Want de Heere uw God heeft de wateren van de Jordaan voor uw aangezicht doen uitdrogen, totdat gij lieden er waart doorgegaan, gelijk als de Heere uw God aan de Schelfzee gedaan heeft, die hij voor ons aangezicht heeft doen uitdrogen, totdat wij daar doorgegaan waren, opdat alle volken der aarde de hand des Heren kennen zouden, dat zij sterk is, opdat gij lieden de Heere uw God vreest te allen dagen.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 114, alle versen. 114, alle versen. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn 2 collecten voor de kerk en we willen u de dankdagcollecte van harte aanbevelen. Gemeente, we vragen vanmiddag uw aandacht voor hetgeen u vinden kunt in het u voorgelezen Bijbelhoofdstuk, Jozua 4, en ik lees daarvan de versen 20, 21 en 22. En Jozua richtte die 12 stenen te Gilgal op, die ze uit de Jordaan genomen hadden, en hij sprak tot de kinderen Israëls, zeggende: wanneer uw kinderen morgen hun vaders vragen zullen, zeggende: wat zijn deze stenen? Zo zult gij het uw kinderen te kennen geven, zeggende: op het droge is Israël door deze Jordaan gegaan. We staan stil bij dat teken van de stenen in Gilgal. We letten dan in de eerste plaats op de noodzaak van die stenen. We letten in de tweede plaats op de betekenis of de sprake in die stenen. En we letten in de derde plaats op de bedoeling door die stenen. Het gaat over stenen te Gilgallen, stenen teken. En we zien dan in de eerste plaats de noodzaak. Want de Heere zegt, als de ouders met hun kinderen daar bij Gilgal zullen zijn, dan kunnen de kinderen vragen: wat zijn die stenen? Waarom staan die, waarom liggen die stenen daar eigenlijk? En dat wijst ons op de noodzaak, dat het kennelijk nodig is dat er zo'n teken was in het land Kanaan. In de tweede plaats, wat dan de boodschap is van die stenen, en dan zegt de Heere in vers 22 en 23 daar wat over. Op het droge is Israël door deze Jordaan gegaan. En tenslotte, wat is dan de bedoeling van die stenen? Vers 24. Opdat alle volken der aarde de hand des Heeren kennen zouden. En in de tweede plaats, dat gij de Heer uw God vreest. Te alle dagen. Een tweevoudige bedoeling dus. Gemeente, we zijn vanmiddag samen in een dankdag. Vanmiddag. En ook vanavond hopen we weer samen te komen om stil te luisteren op deze dag van afzondering naar het woord van God. Het is het fijn dat we hier mogen zijn. Dat u er allemaal bent. En dat we hier nu gekomen zijn, hoop ik, om te luisteren naar Gods boodschap. En dan mogen we natuurlijk ons in de eerste plaats eigenlijk wel verwonderen dat we hier mogen zijn. Want wat is eigenlijk een mens? En hoe tekent ons de Bijbel de mens? De mens zonder God, de mens, het kind van Adam. Nou, die leeft een beetje voor zichzelf. Die heeft afscheid genomen van zijn schepper. En die hoort voortdurend de roem en de lof van zichzelf met een zeker welgevallen aan. Dat heb je in de wereld, dat heb je ook in de kerk. Mens is eigenlijk, behalve de duivel, het meest ellendige schepsel wat er in de schepping valt waar te nemen. Zelfgericht, verwoestend, schuldig. En dat is al vanaf de zondeval de praktijk in deze wereld. En als u daar dan een poosje over nadenkt, dan kunt u zich eigenlijk alleen maar verwonderen dat de Heere naar zulke wezens, zulke schepselen als u en ik ben, in zo'n ruime mate wil omzien. Er wonen mensen in Congo, in Afrika. Nou, die hebben het een heel stuk minder dan wij. Er wonen mensen in China, 1,3 miljard. Een kleine elite heeft daar van alles, maar de gewone mensen hebben daar vaak armoe. Dat geldt in grote delen van de wereld. Bovendien, een hoop mensen worden nog om hun overtuiging vervolgd. En je hebt in de grote wereldsteden allemaal mensen die van de hand in de tand leven. En wij zitten hier als de voorbeelden van Gods trouwe zorg. We hebben allemaal eten en drinken. Nou, daar maar eens mee beginnen. En dan in overvloedige mate. Dat is eeuwenlang in de wereldgeschiedenis niet zo geweest. We lezen bijvoorbeeld in de Bijbel nogal eens regelmatig van hongersnoden. Dan was het bijvoorbeeld 3 of 4 jaar, dan regende het niet en dan daarna kwam er honger. En dan stierven kinderen, volwassen mensen, gewoon simpelweg van de honger. Omdat er gewoon niks te eten was. Dat is eeuwenlang de praktijk voor de mensen op deze aarde geweest. En dan zitten wij hier. En we hoeven maar naar de winkel te gaan. En voor een klein bedrag hebben we het meest heerlijke voedsel. En drinken. Kunnen we natuurlijk zeggen dat dit dankzij onze prestaties en onze kunde. In zekere zin is dat natuurlijk waar. Maar laten we niet vergeten dat het de Schepper is die ons dat geeft. En dat we hem daar ook voor erkennen. Dan woont u in een huis. De ene wat groter huis, de ander wat kleiner huis. Misschien zegt u, ja, het mag eigenlijk niet eens een naam noemen waarin ik woon. En ik zou best wat groter enzovoorts. Maar vergelijk nu eens waar u in woont met wat mensen bijvoorbeeld in Oost-Europa allemaal hebben om in te wonen. Dan zijn onze huizen bij wijze van spreken paleizen. Paleizen van weelde, van hulpmiddelen en van allerlei dingen die wij hebben. De keukens die we gebruiken. Daar staat een oven, een koelkast en wat niet al. Natuurlijk, daar zit techniek achter. Het zijn wel dingen die we ontvangen. En die toch in zekere zin ons leven veraangenamen. We hebben kleding. Eeuwenlang heeft mensdom kleding gehad vanaf de zondeval. Adam en Eva kregen kleren van God. En mensen hadden dan kleding net precies genoeg. En vaak niet eens genoeg. Amper iets om aan te trekken. En wij hebben kasten vol kleren. Wij kopen niet eens nieuwe kleren omdat onze oude versleten zijn. Nee, we kopen kleren omdat we eens een andere kleur willen. We baden in weelde en welvaart. Aan de ene kant moeten we dat voorzichtig maken. Dat we er niet in opgaan. Aan de andere kant mogen we daarin ook erkennen de goede hand van God over ons leven. En daar is een dankdag ook voor. Dat we ons beseffen dat we overvloedig veel ontvangen. Dan hebben we ook nog in ons land gezondheidszorg. Zeker. Ook dokters komen op een punt dat ze moeten zeggen tegen patiënten, we hebben geen middelen meer. De dood is vanaf Genesis 3 een realiteit in deze wereld. En toch hebben we een uitstekende gezondheidszorg. En als we iets mankeren, dan gaan we naar de huisarts of naar een specialist. En dan zijn er misschien middelen. Dat is in vele delen van de wereld totaal anders. En bovendien wonen we ook nog in een land. Nee, geen volmaakt land. Een land ook met diepe zorgen op moreel gebied. Een land waarin de overgrote meerderheid van de mensen gebroken heeft met God. Dat is waar. En toch ook een land waarin we zo meteen rustig in onze auto's en op onze fiets of lopend naar huis kunnen. Er is niemand die zo meteen naar huis gaat en die denkt, staat daar een terrorist? Of staat daar iemand die mij wil negatief wil bejegenen? Zeker, we moeten oppassen. Je moet s'avonds ook niet bepaalde donkere straten gaan opzoeken enzovoort, dat weet ik. Er gebeuren ook erge dingen. Maar toch leven we in een land waar we in vrijheid samen mogen komen in de kerk. In de Bijbel mogen lezen. Hier mogen luisteren met onze kinderen naar wat God in de Bijbel tot ons te zeggen heeft. Zijn dat nou niet allemaal dingen waar we ons eigenlijk alleen maar over verwonderen kunnen? Ik heb dat al meer gezegd. We worden soms morgens wakker. En heeft God de hele nacht voor ons gezorgd. Ons hart bleef pompen. Onze bloedsomloop bleef doorgaan. Onze hersencellen, alhoewel wij dat niet beseften, bleven hun werk doen. En zo werden we 's morgens wakker. Hoe komt dat? En Gods zorg. En als wij dan wakker worden, hoe vaak gebeurt het niet? En dan word je wakker. Dan kijk je naar buiten. Het regent. Weer op mijn rug. Of je begint de dag al met een niet zo'n prettig gevoel. Een niet zo'n prettige gedachte. Niet met zo'n hele eerbiedige gedachte. Dus dan beginnen we eigenlijk al met zondigen. Zondigen tegen een goeddoende God. Die de hele nacht voor u en voor mij heeft gezorgd. We kunnen 's morgens al beginnen als onze knieën buigen en zeggen: Heer, wil u dat zonde vergeven? Daar kunnen we 's avonds ook mee eindigen. En desondanks bewaart en draagt God ons. Ter ere van zijn naam. Tot glorie van zijn Zoon. En tot opbouw van zijn kerk. Zo mogen wij ook een dankdag houden. En zo was er 34 eeuwen geleden ook een moment van dankbare bezinning. Het volk van Israël is in dit hoofdstuk 3 en 4 door de Jordaan getrokken. Een heel groots gebeuren. Waar we eerst even goed over na moeten denken. Al eerder was dat volk geleid door de Rode Zee. Ook een heel groots gebeuren. En nu 40 jaar later brengt God dat volk in Kanaan door de Jordaan. De Jordaan stond op dit moment op zijn allerbreedst. Een rivier die dus tientallen meters breed is. En waar je dus niet zomaar even makkelijk doorheen komt. God verricht een wonder. We lezen in hoofdstuk 3 vers 16. Dat God de rivier, de wateren afsneed. Zeer ver van de stad Adam af. De stad Adam ligt ongeveer waar de Jabok in de Jordaan komt. En dat is ongeveer 30, 35 kilometer ten noorden van de Dode Zee. Dus daar legt God als het ware dat water de hand voor. Een dam. Een onzichtbare dam door Gods almacht. En vervolgens ontstaat er dan over de lengte van de Jordaan een pad. Gewoon een ruimte om doorheen te gaan van 35 kilometer. En dan komt Israël door de Jordaan heen, aan de andere kant van de oevers van de Jordaan. De ark gaat voorop, het teken van Gods gunst. En die 12 stammen die trekken zo geleidelijk allemaal tegelijk op en ze trekken door de Jordaan. En ze komen aan de andere kant, daar waar Jericho ligt en daar waar Gilgal ligt. Ik heb al eerder verteld, meer dan 10 miljoen levende wezens. De mensen ongeveer 3 miljoen, hun dieren erbij, alles bij elkaar 10, 12 miljoen. En die trekken daar onder de wolkenlom, die enorme wolk die erboven hing, over de Jordaan. Begrijpt u? Dat die Kanaanieten als met stomheid geslagen zijn. En dat ze hun handen nog bijna niet op durven te tillen bij de vertoon van de almacht van deze God. En zo gaat het volk onder leiding van Jozua ziende op de ark over de Jordaan. En dan zegt de Heer in ons hoofdstuk, vers 3, dat Jozua 12 mannen moet aanwijzen. En die mannen moeten 12 stenen nemen uit de Jordaan. Uit het midden van de Jordaan. En die stenen moeten ze dan een monument van maken bij Gilgal. Dus gewone sterke mannen die best een steen van een kilo of 40, 50 kunnen optillen. Dus er worden 12 grote, zware stenen uit de Jordaan genomen. En die 12 stenen worden dan bij Gilgal op een bepaalde manier geplaatst. Waarschijnlijk in het rond. Net als wij tegenwoordig in Drenthe de hunebedden kunnen bekijken. Het zijn ook van die opstaande stenen waarvan je denkt, wat is hier gebeurd? Zo wordt daar een teken van dankbaarheid opgericht in Gilgal. Verderop in Jozua komen we nog wel meer steenhopen tegen. In hoofdstuk 7 is voor de tweede keer dat we een steenhoop tegenkomen. Dat is in het dal van Achor. Daar lezen we in Genesis Jozua 7 vers 26. En zij richten over hem een grote steenhoop, zijnde tot op deze dag. Alzo keerde zich de Heere van de hittigheid van zijn toren. Daarom noemde men de naam die plaats Dal van Achor tot deze dag toe. Die steenhoop in het dal van Achor is tot waarschuwing om niet in de zonde van Achan te vervallen en dat God de zonde zeker straft. Er staan nog 5 gebeurtenissen in Jozua. In de Bijbel met uitleg kun je ze alle 7 vinden, keurig op een rij. We staan nu tegen bij dat eerste teken, bij die 12 stenen te Gilgal, die dus herinneren aan de doortocht door de Jordaan. Waarom laat God nu en geeft God de opdracht om die 12 stenen daar bij Gilgal neer te zetten? Gemeente, 34 eeuwen geleden leefden er dezelfde mensen op aarde dan tegenwoordig. Als het gaat om wat een mens nou eigenlijk is, moreel, godsdienstig enzovoorts. Een gemiddelde Israëliet week amper af van een gemiddeld mens in Amersfoort vandaag de dag. Een kerkganger. En wat de mensen toen dachten en toen deden, gebeurt vandaag nog steeds. En nou wil God dat daar bij Gilgal, een plaatsje ten noorden van Jeruzalem, ongeveer in het midden van het land Kanaan, dat teken met die 12 stenen staat. En als dan later, bijvoorbeeld in de tijd van David, en in de tijd van Agab, en in de tijd voor de Babylonische ballingschap, een vader en een moeder met hun kinderen daar bij Gilgal waren, en die kinderen zeiden, wat raar die stenen. Net zelfs als je in Drenthe komt en je gaat met je gezin naar zo'n hunebed, dan zeggen die kinderen, waar staan die stenen? Wie heeft die er neergezet? En waar staan ze er nou eigenlijk voor? Waarom heeft God dat nou gezegd tegen Jozua? Dat hij bij die doortocht door de Jordaan daar zo'n groot teken moest oprichten in Gilgal. De eerste reden die staat natuurlijk letterlijk in de Bijbel. Want als nou later de Israëlieten daar bij Gilgal komen en de kinderen vragen wat zijn deze stenen, dan moeten de ouders hun kinderen onderwijzen. En dan niet in van alles en nog wat, nee, onderwijzen in wat de Heere heeft gedaan. En wat God door middel van zijn spreken bekend heeft gemaakt in deze wereld. Gemeente, dat was toen nodig. Dat dat volk iedere keer hoorde van de uittocht uit Egypte. De verdrukking door de helse farao. De bijzondere leiding van de Heere. Hoe Mozes werd gebruikt, hoe Aaron en de instelling van de tabernakel en de dienst daarbij. En de doortocht door de Jordaan. De kinderen Israëls moeten daar onderwijs in ontvangen. Vandaag is het niet anders. Het ergste wat een kerk en wat een gemeenschap kan overkomen is dat het onderwijs ontbreekt. Ik heb dat al meer gezegd en ik herhaal het hier nog maar eens een keer. Het ware geloof is een gave van de Heilige Geest. Maar dat ware geloof, dat is in de eerste plaats geheiligde kennis. Dat wij de dingen kennen die God in de Bijbel bekend maakt. En dat we die dingen ook weten. En door Gods genade zielsbevindelijk gaan verstaan. Maar op de ouders en de gemeente ligt wel de plicht om deze dingen, de waarheden van de Bijbel, te onderwijzen. En dan vragen de kinderen soms: papa, mama, waarom ben ik gedoopt? Ja, waarom ben je gedoopt? Moeilijke vraag, jongen. Ik weet het niet. Ja, iedereen deed het in de kerk. En ja, we beleiden de kinderdoop. Als dat het enige antwoord is wat u geeft, dan geeft u nou net niet het goede antwoord. Dan staat u daar ook bij die stenen te Gilgal en dan zeggen de kinderen: maar papa, weet u nou niet waar die stenen daarvoor staan? Nee, dat weet ik niet. Vroeger de Jozua geloof daar neergezet, ik weet het niet. Gemeente Israël werd geroepen om het opkomende geslacht te onderwijzen. En daarom stonden die stenen er. En daarom moeten wij ook vandaag de vragen van onze kinderen ernstig nemen. Waarom zijn ze gedoopt? Zoek even op in uw catechisme zondag 27. Waarom zal men jonge kinderen dopen? Omdat zij net als de volwassenen in het verbond van God en zijn gemeente zijn begrepen. Wat betekent dat in de gemeente en in zijn verbond begreep? Betekent dat dat je zalig wordt? Betekent dat dat je naar de hemel gaat? Nee, dat betekent dat God bemoeienissen maakt. Oh, nooit geweten. Onderwijzen. Waarom hebben we eigenlijk een Bijbel? En wat is nu het nut van de Bijbel? In de tijd van Jozua waren er nog geen Bijbels. De Bijbel die we hebben is compleet geworden na de Pinksterdag en na het afsluiten van het Nieuwe Testament. En de Bijbel die we hebben, de Bijbelvertaling, die hebben we gekregen in de 17e eeuw. En dat is een goede weergave van de grondtekst. Daar kunnen we alleen maar verwonderd over zijn. Dat we een Bijbel hebben. En dat God ons door die Bijbel wil vertellen wie God is. Wie God van de Bijbel is. Niet de God die wij ervan maken. Nee, de God van de Bijbel. De hoge, soevereine, almachtige, genadige God. Dat we de Bijbel hebben gekregen om te vertellen wie de mens is. Ook de gevallen mens. En dat we onze kinderen behoren te onderwijzen in de val in Adam. Wat is dat, de val in Adam? Is dat een of andere hobby van theologen en van zware kerken enzo? Nee, dat moet het weten. Dat moeten we allemaal weten wat dat is, de val in Adam. En door genade dat we die val in Adam omhelzen. Adam, dat ben ik. Dat leert de Heer door het ontdekkend werk van Gods Geest. We moeten het wel eens weten. Dat we 2, 3, 6.000 jaar bij het begin na de schepping van God afscheid hebben genomen. En tenslotte, wat is dan de heilsboodschap? Hoe word je nou gered? Wat zijn die stenen? Dan hoop ik dat u vertelt, ouders, dat God een redder heeft gezonden naar deze aarde. En dat de naam van die redder luidt Jezus, zaligmaker, redder, verlosser. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dat het grootste en het meest noodzakelijke wonder is tussen wieg en graf, dat we voor zijn rekening komen te liggen. Want als we sterven, vergeef me dat ik dat dan wat herhaal en misschien in herhaling val. Maar u en ik straks sterven, dan heeft maar één ding waarde. En dat is dat gelovig omhelzen van de Heer Jezus Christus als de enige zaligmaker. En al het andere, daar kunnen we mee voor God niet bestaan. Daar heeft God geen behagen in. Er heeft van de hemel geklonken, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Dat soort dingen moeten wij weten. En laten we de Heere bidden om geheiligde wetenschap. Zodat we het geloof der wet kennen. Waardoor we verstaan dat wij verwerpelijk zijn. Totaal verwerpelijk. Dat er aan ons niets deugt. En geen enkele oplossing uit de mens te bedenken is. En in de tweede plaats het geloof in het evangelie. Waardoor de geopenbaarde redder door ons persoonlijk wordt omhelst. En dat het leven in Christus ligt. Wat zijn deze stenen? Die lagen daar tot onder. In de tweede plaats stonden die stenen daar bij Gilgal er ook als waarschuwing. Zo als waarschuwing. Nou, dat volk ging door de Jordaan en kwam in dat land Kanaan. En heel dat land Kanaan, gemeente, dat was vergeven van de afgoden. De Filistijnen vereerden Dagon, de Moabieten, Kamos. En zo kan ik een heel tijdje doorgaan over de Baalsdienst enzovoorts. En het fijne voor een natuurlijk mens van de afgoderij is dat afgoden zeggen, wilt u dat? Prima, ga uw gang. Van afgoden is hoererij volstrekt normaal, is dronkenschap volstrekt normaal, is allerlei losbandigheid volstrekt normaal. Dat is de kracht van de afgoderij. Daarin leden die twee zonen van Eli. En om dat volk nu blijvend te waarschuwen voor al die verkeerde afgoden die helemaal aansluiten bij wat mensen van nature nu zo graag willen. Zet God daar in Gilgal een duidelijk teken mee. En elke keer als die ouders met hun kinderen daar kwamen, dan moesten ze zeggen, jongen, dat is het teken van de enige ware God. Die heeft ons door de Jordaan geleid. Die heeft ons volk uit Egypte gehaald. En dan moet je oppassen voor al die andere verkeerde goden. Want die komen uit de duivel en die slepen je naar de hel. Prachtig toch zo'n teken. En nou in de derde plaats. Dat teken stond er tot om te onderstrepen dat er onderwijs nodig is. Dat teken ten Gilgal dat stond om te waarschuwen voor al die verkeerde afgoden die er waren in Kanaan. En in de derde plaats, kijk, dat volk van Israël, dat ging door de Jordaan heen, omdat daar in het midden van de Jordaan een ark stond. En dan was de ark een kist van hout, met goud overtrokken, met een verzoendeksel erop, en twee cherubs, twee engelen erboven. Die ark, dat was een symbool. Die ark, dat was een symbool van het geheim van het volk van Israël. Er waren in die tijd allerlei volkeren op de aarde. Je had Moabieten, je had Filistijnen, je had Amorieten, Edomieten, enzovoort, enzovoort. Egyptenaren, Babyloniërs, Meden, Persen. En al die volkeren hadden zo hun eigen goden. Alleen het volk van Israël had een geheim. Wat was het geheim van dit volk? Dat was dat God in Genesis 12 tegen Abraham had gezegd, Abraham, in jouw nageslacht zullen alle volkeren van de aarde gezegend worden. Die zegen had God herhaald aan Isaac. Die zegen was herhaald bij Jacob. Die zegen was overgedragen op Juda. En die zegen, dat was de grote zegen die er lag in dat volk. Er zou een zegen komen voor al de volkeren van de aarde. Dat was toen nog niet toen God dat teken oprichtte. Maar 14 eeuwen later, heeft God in beginsel de Messias gezonden. En kwam God zelf in zijn zoon naar deze aarde en heeft hij de menselijke natuur aangenomen. En dan moesten die Israëlieten tegen elkaar en tegen hun kinderen iedere keer maar weer vertellen: eenmaal komt de Messias. Eenmaal komt de zaligmaker. Eenmaal zal uit ons geslacht de Heer Jezus geboren worden. En dat verlangen moet levendig blijven. En daarom moest Jozua daar bij Gilgal niet een boom planten. Want een boom die groeit is een paar tientallen jaren, en misschien wel een eeuw of twee eeuwen, maar niet 10 eeuwen. Daarom moest Jozua daar ook niet een of andere plant of struik neerzetten. Maar daarom moesten daar stenen staan. Als een blijvende herinnering dat eenmaal de Messias geboren zou worden. Ziet u ze daar staan? Vader, moeder, kinderen. En dan nog één ding wat er ook staat. En dat is toch wel belangrijk, dat de vaderen dat moesten zeggen. Kennelijk hadden de vaders voortouw in Gods plan, in de geestelijke opvoeding van hun kinderen. Daar hebt u de reden van dit teken van dankbaarheid. Kent u ook zulke tekens? Zijn er ouders in ons midden die ook wel eens bij een geopende Bijbel met een bewogen gemoed hebben verteld waar het nou om gaat in de Bijbel? Zijn er ouders in ons midden die in verhouding tot hun kinderen hebben verteld wat ze zelf en wat hun kinderen nodig hebben? Zijn er ouders in ons midden die, of hebben we op dit punt heel veel schuld? Gemeente, jong en oud, daar stond een teken in Gilgal. Een teken van dankbaarheid, een teken van erkenning, maar ook tot aansporing. En wat moest daar dan in Gilgal gezegd worden? Welke boodschap moest daar worden overgebracht aan dat volk van Israël? Onze tweede gedachte. We laten wel erkennen dat God er recht op heeft dat er over hem gesproken wordt. We gaan samen zingen. Psalm 115, daarvan het zesde vers. Vertrouwt op God, gij allen die hem vreest, en wat er verder volgt. Het teken in Gilgal. Waarom? En in de tweede plaats, waarvan dat teken getuigt. En dan ziet u dat volk van Israël door de Jordaan gaan. In Kanaan wonen machtige volkeren. Dat volk dat heeft al een heel stukje geschiedenis achter zich in Egypte en daarna door de woestijn. En als we nou eerst eens even iets zeggen over dat volk wat daar door de Jordaan is gegaan. Zijn dat nou van die hele beste mensen die zo geweldig hun God gediend hebben en die na de doortocht door de Rode Zee en naar de uittocht uit Egypte toch wel het meest godsdienstig en het meest barmhartig, waardig volk is van de hele wereld? Nou nee, gemeente, want ze hebben 40 jaar door de woestijn gezworven en dat was niet omdat het zo'n best volk was, dat was omdat het zo'n oproerig en opstandig volk was, wat keer op keer heeft gemurmureerd. Dus als daar een teken staat in Gilgal, is dat niet een teken ter ere van de mens en ter ere van u en van mij. En dat we een Bijbel hebben, en dat we gedoopt zijn, en dat God ons nawandelt, dat zijn natuurlijk geen dingen ter ere van onszelf. Want dat er een Bijbel is en dat er redding is, bewijst onze reddeloosheid, onze hulpeloosheid, onze verlorenheid. En dat daar zo'n teken opgericht wordt in Gilgal, dan wil dat in de eerste plaats zeggen dat het mensdom vanaf Adam God is kwijtgeraakt. Maar in de tweede plaats wil dat ook iets zeggen over die God. Want God geeft opdracht om daar in Gilgal over de Jordaan dat teken neer te zetten. En wat wil God dan dat de vaders, kijk maar vaders, hè, in vers 21, wanneer uw kinderen morgen hun vaders vragen zullen. Hè, jonge mensen, je kunt dus gewoon aan je vader vragen, wat zijn die stenen? Daar is die man van Gods wegen voor aangewezen. Dan moet hij ook straks, als hij van God komt, verantwoording over afleggen of hij nu als vader werkelijk vertelt hij van die stenen en van de God van de Bijbel. Daarvoor leggen ouders ook de doopbelofte af, hier in de kerk. En wat moet er dan gezegd worden van die God die opdracht heeft om dat stenen teken daar te realiseren. Die God dus die onze dank waardig is. Vanwege zijn grote daden. Het eerste wat we van die God kunnen zeggen, dat is de almachtige God. Gods almacht. Ik zei net al, daar in Kanaan, daar waren een heleboel goden. Baal en noem maar op. Machteloze goden. Op de Karmel komt het eeuwen later wel naar voren. Als die Baals priesters roepen, Baal antwoord ons. Er komt helemaal geen antwoord. Dat is allemaal verzinsels van mensen. Machteloze goden. Machteloze mensen. Het volk van Israël, gemeente bij Ai, worden ze verslagen. Als God even zijn hand ervan afhoudt, dan blijkt dat het een hopeloos volk is. Als God ons even loslaat, gemeente, zijn we tot alles in staat. Dat is onze boze natuur. Machteloze mens. En bovendien, we weten het, een machtige Satan. Die omtrekt met allerlei listen, met allerlei leugens. De ene keer is hij godsdienst, de andere keer is hij goddeloos. De ene keer doet het op zo, de andere keer doet het op de andere manier. Met een hele helle macht erbij. En die voortdurend bezig is om nu alles wat van God is stuk te maken. En daar is hij in het paradijs mee, daar is hij in de hemel mee begonnen. En daar is hij op de aarde mee verder gegaan. Machteloze mens, een machtige kracht van de Satan. Hoe komt dat volk nou door die Jordaan? Nou, dat is onmogelijk. Onmogelijk. Daar staan ze voor die Jordaan. Het zijn er wel een heleboel, maar ze komen er niet door. Totdat God ze die ark voorop. En dan zien we de almachtige God. Er staat niet dat, dat het water van de Jordaan er een beetje... Dat komt wel meer voor dat er hier en daar een kleine rivier wat smaller wordt en zo, wat modder. Je hebt wel van die verklaringen die beginnen dan met iets te vertellen van ja, dat komt wel vaker voor bij de Jordaan. Dat er af en toe eens een stukje wordt afgedamd door de natuur als het ware enzovoort. Natuurlijk niet. God is een wonderdoend God. En zonder dat er een dam ligt. En zonder dat daar een beetje meer modder ligt. Enzovoort. Houdt God dat water tegen. En als God tegen een stroom water zegt stop, dan stopt die stroom. Zo is God van de Bijbel. Dus bij Adam, daar zo'n 35 kilometer ten noorden van de Dode Zee, daar staat dat water gewoon stil. Dat is de Almachtige God die spreekt en het is er en hij gebiedt en het staat er. Ik las vanmorgen nog de geschiedenis van Hiskia, dat die zonnewijzer 10 graden teruggaat. Moet je over nadenken wat dat betekent in ons hele zonnestelsel, als de aarde niet meer zo, maar even terug wordt gedraaid. En die God hebben wij met te doen in de Bijbel. Die God die spreekt en doden worden levend. Die God die zieken worden gezond. Die God die zijn zoon zond naar deze aarde, Almachtige God. Luther heeft er zo heerlijk van gezongen in het Lutherlied. Ons staat een sterke held terzij die God ons heeft verkoren. De Almachtige God. En dat moeten de ouders onderwijzen. God in de hemel. Die alles bestuurt en regeert. En dan word ik even heel persoonlijk en dan kijk zo'n vader zo'n jongen aan. Die ook dat stenen hart van jou levend kan maken. En dat zijn de grootste wonderen die God doet. Hè. Dat zijn de wonderen van wederbarende genade. Dat nou een vriend, een vijand in een vriend wordt veranderd en een dode levend wordt gemaakt. Met die God hebben we in de Bijbel te doen. En die God zet daar een teken in van zijn almacht. Dus ik zou zeggen, er is geen hopeloos geval vanmiddag in de kerk. Vanuit God gezien. Tweede plaats. Niet alleen de Almachtige, maar ook de getrouwe God. U ziet wel die naam Heere met hoofdletters. Dat is Gods verbondsnaam. Jehovah of Yahweh. Dat is de ik zal zijn die ik zijn zal. En in die naam, daar ligt Gods onveranderlijke trouw. God heeft tegen Abraham gezegd, uit uw zaad. Het gebeurde. God heeft tegen Mozes dat volk verloren en het is gebeurd. En God heeft tegen Jozua door de Jordaan en het gebeurt. Daarin is God getrouw. Denk nooit dat God iets zegt en het vervolgens niet doet. Dat zijn die afgoden. Daar kun je van alles over verzinnen, maar er komt niks van terecht. De levende God is de ik zal zijn die ik zijn zal. Die zegt, zou ik het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken. Jong en oud, op die God kunnen we aan. Met die God, zegt David, dring ik door een bende en met die God spreek ik over een muur. Aan die God mankeert niks. Dan zeg ik het wat oneerbiedig, maar bedoel dat eerbiedig. Wien heb ik nevens u in de hemel, zegt Asaf, nevens u lust mij ook niets op de aarde. Alles wat hij zegt, dat zal hij ook volvoeren. Dus door de onmogelijkheid heen, tuurlijk. Abraham was al oud en toen had hij nog steeds geen kind. En er lag maar een grote belofte. En Sarah werd niet zwanger enzovoorts. Het zal gebeuren, Abraham. Kijk maar naar de sterren, probeer ze maar te tellen, het lukt je niet. Zo zal uw zaad zijn. En wat God zegt, dat doet hij. Hij is niet alleen de Almachtige, ook de getrouwe. En weet u, gemeente, waar we nou terecht moeten en wat op dankdag voor ons zo belangrijk is, dat we die getrouwe God kennen. En dat we geen geringe gedachten hebben van deze God. Helaas, van nature hebben we dat wel. Maar nou misschien nog wel het belangrijkste, waarom dat teken, waarom die grote stenen daar stonden in Gilgal, 12 grote stenen. Die stonden daar ook. En dan ziet u dat die vader daar al staat met die kinderen. En dan zegt zo'n kind natuurlijk. Ja maar papa. Hoe zijn jullie dan door die Jordaan heen gegaan? Hoe ging dat dan precies? Was dat de Jordaan toen heel smal? En hebben jullie toen een brug gebouwd? Of hebben jullie toen planken over die Jordaan heen gelegd? Of en dan gaat die vader ook vertellen. Joh. In Jeruzalem, daar staat de tempel. En in de tempel, daar staat de ark. En op die ark daar liggen verzoendeksel. En boven dat verzoendeksel daar hangt een wolk. En dat is de wolk van de heerlijkheid des Heren. De heerlijkheid Gods. En die hele ark die getuigt van de Heer Jezus. En toen bij die doortocht. Toen zijn eerst de priesters voor opgegaan. En toen de priesters in dat water van de Jordaan stonden, liepen, dus hun voeten werden als het ware, die zijn niet eens nat geworden, toen stond het water stil. En toen droogde zo die hele Jordaan op. En toen ging het hele volk er doorheen. Je kon als het ware zo in de verte die ark nog zien, net als bij de koperen slang, hè. Je kon die slang zo nog zien. En zolang als die ark in de Jordaan stond, zolang was die Jordaan droog. En wat wil, waarom, en dan zegt zo'n kind natuurlijk, ja, maar waarom dan die ark, papa? En wat heeft die ark er nou mee te maken dat die Jordaan droog viel enzovoort? Nou, die ark, dat is het symbool van de Messias. Dat is eigenlijk Christus. Want straks komt de Messias. Eenmaal komt de zaligmaker. En dan zal hij in de Jordaan gestaan. In de Jordaan van onze schuld, van onze reddeloosheid, onze verlorenheid. Dan zal hij als de gekruiseld op deze wereld staan. En dan zal hij een weg banen. Waar helemaal geen weg is. Dan zal hij gaan liggen op de grond. Dan zal hij worden geslagen en veracht. Hij zal de onwaardigste onder de mensen zijn. En door zijn komst en door zijn werk worden zondige mensen behouden. Die ark, dat is de heenwijzing naar de Messias, naar de Christen der Schriften. Naar de enige naam onder de hemel. Er staat er zomaar bij dat stenen teken daar in Gilgal. En staat die vader te vertellen, dan zegt zo'n kind, en papa, kent u dan ook de Messias? Heb u ook wel eens hem gezien en aanschouwd en heb u dat verzoendeksel? Misschien waren de vader, joh, dat is trouwens zo'n grote worsteling in mijn leven. Dat kan toch? Misschien zijn er andere vader die zeiden van, ja jongen, ik hoop dat dat nog eens gebeurt. Ik weet het niet. En je hebt andere vader, nou dat is allemaal moeilijk. Dat moet je maar aan de priester vragen. Die weten veel meer van dan ik. Misschien waren er ook wel vaders. Die bij dat teken in Gilgal hebben gestaan. Jongen, dit is nu de genade van God. En genade. Dat geeft God door aan een schuldige vader. En aan een schuldige moeder. Aan een kind van Adam en van Eva. Die het geprobeerd heeft met de wet weer in orde te brengen. Maar het enige wat de wet geeft aan gefaalde mensen, dat zijn vloeken. Denk erom hoor, als je het met de wet probeert. Het enige wat de wet geeft aan schuldige mensen zijn vloeken. En niets anders. Het heeft geprobeerd, mijn jongen. En het liep op een totale mislukking uit. Ik heb het geprobeerd. Het onderhouden van het eerste gebod en het tweede gebod en het vijfde en die 600 bepalingen die we altijd hoorden in de synagogen en de totale mislukking. En toen werd dat bloed, die ark, wat dat nou betekent, in mijn ziel geopenbaard. Toen hoorde ik van de Zonen Gods. Die in de menselijke natuur gekomen is, Immanuel. En dat hij het lam Gods is. Want dat zegt de profeet Jesaja, de man van smarten. En verzocht in krankheden. En eigenlijk was als verbergende aangezicht voor. En nou gaat het. Die ware dankbaarheid om zijn gezegende persoon. En toen hij in mijn ziel werd geopenbaard, heeft de Heilige Geest me het geloof geschonken. Het echte geloof. En toen heb ik met dat geschonken geloof die zaligmaker aangenomen. En in die heiland is ook vandaag nog brood voor de hongerigen, water voor de dorstigen, leven voor de doden, redding voor de reddelozen. En dat is nu waar de kerk amen op lid zeggen. In die gezegende middelaar Gods en der mens. Daarmee kun je de eeuwigheid tegemoet. Daarmee kun je God ontmoeten. En buiten die zaligmaker kunnen we God niet ontmoeten. Is dat alles gaan klemmen in uw leven? Dat u de eeuwigheid zult binnengaan. En dat u een zaligmaker, uw grote ark nodig hebt. Want alleen dan zal het water van de rivier opengaan. Alleen dan kunnen we de eeuwigheid tegemoet treden. Want u moet allemaal een keer door de doodsrivier. En als we er doorheen moeten. En de ark gaat niet voorop. Dan komen we erin om. Voor eeuwig om. En als we er doorheen gaan. Misschien bevend en sidderend. Misschien dat we het niet begrijpen. Maar de ark gaat voorop. Want het water van de ark open. Van de Jordaan open. U zullen als op Mozes be. Wanneer u pad loopt door de zee. Geen golven overstromen. En voor de grote eeuwigheid komt het aan op dat levendige geloof, op het gelovig omhelzen van deze heiland. Dat zien van de ark. Dan wordt het dankdag gemeente. Dan door de Jordaan gaan. Dan kunnen we de andere kant op. Om een eeuwig God te mogen groot maken. En daar getuigt ook onze derde gedachte van. Als we nog even letten op de bedoeling van God met die stenen. Dus eerst, waarom staan die stenen er? Tweede, waarvan getuigen die stenen? En in de derde plaats, wat is de bedoeling? Nou, twee bedoelingen, vers 24. Opdat alle volken der aarde de hand des Heren kennen zouden dat ze sterk is. Ja, mooi is dat, hè. We zijn nu nog in de tijd van het Oude Testament. Alleen het volk Israël en af en toe een enkeling uit de heidenwereld was bekend met de hand van de Heer. Trouwens ook wel op bewonderlijke manier. Want ja, als we nou iemand uit Jericho moeten uitkiezen, dan hebben we natuurlijk wel misschien een hele nette burger uit die stad die ondanks alles toch nog netjes zijn best doet enzovoorts. En God die zoekt er ook een uit Jericho. Rahab, de hoer. Ja, dat is een van die dingen in de Bijbel die we toch nooit gelijk krijgen. Dat God in Christus medegmaal om naar het meest verachte en naar het minste wat meetelt op de aarde. Ik denk soms wel eens dat er misschien in Zuid-Amerika, in Rio de Janeiro, waar een verdwaalde evangelist met 5 mensen uit de Bijbel zit te lezen, wellicht meer van Gods werk openbaar komt dan op allerlei andere plaatsen. Maar goed, dat laten we aan de Heer over. Maar God gaat door. En vanaf de Pinksterdag zullen alle volkeren van de aarde weten dat er een God in Israël is. Dus daar staan die mensen bij dat stenen beeld, bij dat stenen teken. En dan zegt die vader, joh, eenmaal komt die Messias. En nadat hij is gekomen, zullen alle volkeren met de boodschap van die Messias bekend worden. Want Abraham is gekomen tot een zegen voor heel de wereld. En dat de man, de hand van de Heer sterk is. En in de tweede plaats, en dan kijkt vader naar zijn zoon. En dan zegt hij, gij lieden. En dan kijkt Jozua naar dat volk. Opdat gij lieden de Heer uw God vreest. Alle dagen. En nou vrezen, dat heeft soms de betekenis van angst. Maar menigmaal heeft het in de Bijbel ook een hele andere betekenis. Namelijk ontzag. Opdat we nou in ontzag leven. Voor die grote God. Die zijn volk leidde door de Jordaan. Gij leidt uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aaron. En dat we die God nu nodig hebben in alle dingen, in voorspoed, in tegen, met biddag en dankdag. En dat die God in ons leven de eer ontvangt, omdat hij dat zo eeuwig waardig is. De Heer zegene zijn woord. Amen. Slotzang, gemeente, psalm 113, het derde en het vierde vers, 113, 3 en 4. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.